Goedemorgen.
Goedemorgen.
Fijn dat ik hier vanochtend in jullie midden mag zijn. En ik moet zeggen, jullie hebben wel een stap in geloof gemaakt. Want onze broeder zei het al, het is niet alleen de eerste keer dat ik hier ben. Maar ik zal jullie eerlijk vertellen, het is de eerste keer ook dat ik buiten mijn eigen gemeente het woord mag bedienen. Dus van harte welkom voor deze, van harte bedankt voor deze uitnodiging. Het is mooi, we hebben zojuist veel gezongen over dat de Heer bij ons is. We hebben met de kinderen gezongen, je vader zorgt voor jou. En we hebben gezongen, hij is hier, hij is bij ons. En dat zijn prachtige beloftes voor ons, waar we ook ons vertrouwen op mogen stellen. Want aan de ene kant die beloftes, daar mogen we op vertrouwen, maar het vraagt ook wel wat van ons. Het vraagt van ons om een stap te zetten, om ook echt ons vertrouwen op de Heer te stellen. En dat is waar ik het vanochtend met jullie over wil hebben. Voor mijzelf was zo'n moment in Israël. Ik heb het voorrecht gehad om 2 keer Bijbels te mogen verspreiden in Israël. Onder andere samen met Christian Stier, een goede vriend van mij die hier 2 weken geleden op deze plek stond. En een van de keren dat we daar waren, waren we bezig om rondom de universiteiten in Haifa Bijbels te verspreiden onder studenten, onder professors die daar rondliepen. En ik liep daar samen met een andere broeder, Pieter Heims. Wij spraken de een na de andere aan, maar dat wilde niet echt lopen, want de universiteiten in Israël zijn echt een atheïstisch bolwerk. Je kan daar een gesprek hebben van 1.5 uur met iemand en aan het eind is het, dat is heel mooi voor jou, maar niet voor mij. Maar Christian had ons ook gevraagd, er waren een aantal nieuwe Bijbeluitgaves. En Christian had een paar jaar geleden daarvoor in de bibliotheek daaraan de rest van de uitgaves neergezet. En we wilden graag de nieuwe talen daar ook bij zetten. En hij had aan Pieter en mij gevraagd, joh, willen jullie die Bijbels bij de bibliotheek brengen? En gevraagd of ze daar geplaatst mogen worden. Nou was het zo, u moet voorstellen dat universiteitsterrein is streng bewaakt in Israël, zoals alle openbare plaatsen streng bewaakt zijn. En je ontkomt er niet aan om ergens door de beveiliging heen te gaan. Nou hadden wij wat slechte ervaringen met beveiliging in Israël. We waren al eerder een winkelcentrum uitgezet met de Bijbels, omdat het hen daar niet aanstond dat we daar Bijbels verspreiden. Dus om eerlijk te zijn zagen wij daar als een berg tegenop om daar door de bewaking heen te moeten met onze tassen, rugtassen vol Bijbels. En op een gegeven moment, ja, we waren dat maar aan het uitstellen, dat moment. We zeiden van, nou, we moeten er toch vandaag een keertje naartoe. Laten we ervoor bidden. Pieter en ik zijn samen op een bankje gaan zitten en hebben het bij de Heer gebracht. En het was niet dat we daarna gelijk een stem uit de hemel kregen met het antwoord. Of op een andere manier God ons sprak. Dus we hebben gezegd, laten we maar gaan naar binnen gaan. We weten niet eens waar de bibliotheek is. Dus we zijn op de eerste, de beste bewaker afgestapt. En we hebben gevraagd waar de bibliotheek was. En het mooie was, omdat wij hem aanspraken in plaats van hij ons, gaf hij ons gelijk antwoord waar de bibliotheek was en stuurde hij ons zo door. En volgens mij zijn wij de enige 2 geweest die dag waarvan de tassen niet gecontroleerd zijn. En hebben wij de Bijbels in de bibliotheek mogen brengen en dat was voor ons een extra wonder, want daar in de bibliotheek stond een plankje met de rij van al onze uitgaves die Christian eerder had gebracht. En het mooie was, op het universiteitsterrein konden we geen Bijbel kwijt, maar daar stond een hele rij kapot gelezen Bijbels. Dus al deze studenten lazen in het geheim wel degelijk Gods woord. Dus dat was een voorrecht om dat te mogen doen. Maar dat heeft mij laten zien dat het heel belangrijk is om de dingen waar je tegenop ziet, de zorgen die je hebt, om die ook echt daadwerkelijk bij de Heer te brengen en het aan hem over te laten. En dat is precies waar ik vanochtend over wil lezen. Want zo heeft de Heer soms wonderlijke strategieën. Met een herdersjongen verslaat hij een reus. Met een eenvoudige visser gebruikt hij om zijn gemeente te beginnen. En hij overwint de zonde in de wereld door zijn eigen zoon te laten sterven aan een kruis. God gebruikt manieren voor overwinningen waar wij mensen niet op zouden komen. En een van die manieren staat beschreven in 2 Kronieken. Ik wil graag met jullie lezen 2 Kronieken 20. Het is een verhaal wat bij mij altijd erg tot de verbeelding heeft gesproken. Het gaat over koning Jozefat. En het speelt in de tijd dat Israël was opgedeeld in het tienstammenrijk en het tweestammenrijk. Het tienstammenrijk in het noorden en het tweestammenrijk in het zuiden. En koning Jozefat was koning in deze tijd van het tweestammenrijk van Juda. En ik wil een vrij lang gedeelte met jullie lezen. En ergens vind ik dat ook altijd wel mooi, want ik weet zeker dat dat gedeelte woorden die ik hier lees, dat dat niet mijn woorden zijn. Dus ik heb er nooit zo'n bezwaar tegen om een lang gedeelte te lezen. Zo kan je het ook mooi in zijn context lezen. 2 Kronieken 20 vanaf vers 1. Hierna gebeurde het dat de Moabieten en de Ammonieten en met hen een deel van de Meunieten ten strijde trokken tegen Jozefat. Toen kwam in Jozefat de boodschap brengen: er komt een grote troepenmacht op u af van de overkant van de zee uit Syrië. En zie, ze zijn bij Hazezon Tamar, dat is Engedi. Jozefat werd bevreesd en zette er zijn zinnen op om de Heere te zoeken. Hij riep een vaste uit in heel Juda. En Juda werd bijeengeroepen om bij de Heere hulp te zoeken. Ze kwamen zelfs uit alle steden van Juda om de Heere te raadplegen. Toen ging Jozefat tussen de gemeente van Juda en Jeruzalem staan in het huis van de Heere, voor de nieuwe voorhof, en zei: Heere, God van onze vaderen, bent u niet die God die in de hemel is? Ja, u bent de heerser over alle koninkrijken van de heidenvolken. In uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand tegen u kan standhouden. Hebt u, onze God, niet de inwoners van dit land voor de ogen van uw volk Israël verdreven? En dat voor eeuwig aan het nageslacht van Abraham die u lief had gegeven? Ze zijn erin gaan wonen en hebben daar voor u een heiligdom gebouwd, voor uw naam, en gezegd: als ons enig onheil overkomt, het zwaard van het gericht, de pest of een hongersnood, zullen wij voor dit huis en voor uw aangezicht staan, omdat uw naam in dit huis is. Wij zullen uit onze benauwdheid tot u roepen en u zult verhoren en verlossen. Welnu, zie de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seirgebergte, tegen wie u Israël niet toestond op te trekken toen ze uit het land Egypte kwamen. Daarom trokken zij bij hen vandaan en vaagden hen niet weg. En zie, zij vergelden het ons door ons te komen verdrijven uit uw bezit dat u ons in bezit hebt gegeven. Onze God, zult u geen gericht over hen oefenen? In ons is immers geen kracht tegen deze grote troepenmacht die op ons afkomt. En wij weten niet wat wij moeten doen. Maar op u zijn onze ogen gericht. Heel Juda stond voor het aangezicht van de Heere, ook hun kleine kinderen, hun vrouwen en hun zonen. Toen kwam de geest van de Heere in het midden van de gemeente op Jahaziel, de zoon van Zecharia, de zoon van Benaja, de zoon van Jeiel, de zoon van Matanja, de leviet, uit de zonen van Asaf. En hij zei: sla acht op, heel Juda, inwoners van Jeruzalem, en u, koning Jozefat. Zo zegt de Heere tegen u: wees u niet bevreesd en wees niet ontsteld vanwege deze grote troepenmacht. Want niet aan u is de strijd, maar aan God. Ga morgen op en af. Zie, zij trekken nu over de pas van Zis. U zult hen aantreffen aan het einde van het dal, voor de woestijn van Jeruel. Het is niet aan u in deze oorlog te strijden. Stel uzelf op, blijf staan en zie het heil van de Heere dat met u is, Juda en Jeruzalem. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Trek morgen tegen hen op, want de Heere zal met u zijn. Toen boog Jozefat zich met het gezicht ter aarde. En heel Juda en de inwoners van Jeruzalem vielen voor het aangezicht van de Heere neer en bogen zich neer voor de Heere. En de levieten van de nakomelingen van de Kahatieten en van hen en van de nakomelingen van de Korachieten stonden op om de Heere, de God van Israël, met luide stem ten hoogste te prijzen. De volgende morgen stonden zij vroeg op en vertrokken naar de woestijn van Tekoa. Toen ze het vertrokken, bleef Jozef wat staan en zei: luister naar mij, Juda, en u, inwoners van Jeruzalem. Vertrouw op de Heere uw God, dan zult u stand houden. Vertrouw op zijn profeten, dan zult u voorspoedig zijn. Hij pleegde overleg met het volk en stelde voor de Heere zangers aan en mensen die de heilige majesteit prijzen zouden, terwijl zij voor de gewapende mannen uittrokken en zeiden: loof de Heere, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Juist op de tijd dat ze met gejuich en lofzang begonnen, legde de Heere hinderlagen tegen de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seirgebergte, die op Juda waren afgekomen, en ze werden verslagen. De Ammonieten en Moab vielen namelijk de bewoners van het Seirgebergte aan, door hen met de band te slaan en hen weg te vagen. Zodra zij de bewoners van Seir hadden vernietigd, hielpen zij elkaar in het verderf. Toen Juda bij het uitkijkpunt in de woestijn gekomen was, keerde zij zich naar de troepenmacht. En zie, het waren dode lichamen, ter aarde neergevallen en niemand was ontkomen. Toen Jozefat en zijn volk aankwamen om hun buit te roven, troffen zij een grote hoeveelheid lastdieren, bezittingen, kleding en kostbare voorwerpen bij hen aan. En zij plunderden voor zichzelf zoveel dat zij het niet meer dragen konden. 3 dagen lang roofden zij de buit, zo groot was die. Op de 4e dag kwamen zij bijeen in Emek Beracha. Omdat ze daar de Heere loofden, gaven ze deze plaats de naam Emek Beracha. Tot op deze dag heet die zo. Toen keerden alle mannen van Juda in Jeruzalem om, met Jozefat aan het hoofd van hen, om met blijdschap naar Jeruzalem terug te keren. Want de Heere had hen verblijd over hun vijanden. Ze kwamen in Jeruzalem aan met luiten, met harpen en met trompetten en gingen naar het huis van de Heere. Grote vrees voor God kwam over alle koninkrijken van de landen toen zij hoorden dat de Heere tegen de vijanden van Israël gestreden had. En het koninkrijk van Jozef had rust, want zijn God gaf hem rust van rondom. Ik zei het al, dit is zo'n veldslag die je eigenlijk alleen maar bij God zelf kunt tegenkomen in de Bijbel. Een gedeelte waar elke militaire stratege zijn hoofd over zou breken. Dit is een veldslag waar alle logica van mensen ontbreekt. Vroeger als tiener speelde ik heel wat computerspelletjes. Dat waren van die spellen waarbij je een leger op moest stellen tegen een vijand en dan met je slimste strategie proberen die tegenstander te verslaan in het spelletje. En als ik met alles wat ik toen bedacht deze geschiedenis ga bekijken, dan kom je er niet uit. Dit is een strategie die onbegrijpelijk is voor mensen. Ik wil met jullie vanochtend eigenlijk eens even aanschuiven bij Jozefats vergadertafel, waar hij als het ware met zijn generaal staat te overleggen. En gewoon met jullie de geschiedenis doorgaan. Kijken wat er gebeurt. De kronieken zijn echte geschiedenisboeken, dus het staat heel nauwkeurig opgeschreven. En het mooie is in deze geschiedenis staat 7 keer, zijn 7 versen die met toen beginnen. Laten we die versen eens doornemen en kijken wat er zo gebeurt in deze geschiedenis en welke lessen wij daaruit kunnen leren. Het eerste vers is vers 2. Toen kwam men Jozefat de boodschap brengen: er komt een grote troepenmacht op u af. Jozefat krijgt te horen dat er een enorm leger op hem afkomt. We weten niet precies hoe groot. Maar het feit dat er 3 volken zijn die gaan samenwerken wil wel iets zeggen over de grootte van het leger dat voor de deur staat. En de plek waar ze vandaan komen geeft ook aan dat het niet toevallig een leger is wat voorbij trekt, maar die heel bewust op hen afkomt. Er hangt daar een mooie kaart van Israël, daar kun je het zien. In Jeruzalem, dat is waar die zwarte stippen, vlak boven de grote zee, dus de Dode Zee, daar vlak linksboven heb je Jeruzalem liggen. Dan moet je je voorstellen, de Ammonieten en de Moabieten, die woonden eigenlijk ten noordoosten van het koninkrijk van Juda. Dus eigenlijk was het, en ze vielen aan, ze trokken rondom de Dode Zee, helemaal onderlangs. En ze kwamen vanuit het zuiden naar hem toe, als je deze geschiedenis gaat bekijken. Zijn boodschappen komt vertellen waar ze vandaan komen. En dan lees je dat heel goed, dat het leger daar bij Engedi is. Nou, dat ligt bij de Dode Zee. Dus dat wil zeggen dat deze legers, als ze bijvoorbeeld het koninkrijk van Israël in het noorden hadden willen aanvallen, dan waren ze niet vanuit het zuiden gekomen. Het enige doel wat ze konden hebben als ze zo vanuit het noorden in het zuiden kwamen aanvallen, was Juda zelf. Ze trok op naar Jeruzalem. Koning Jozef had wist dat er een enorm leger voor de deur stond, wat het op hem had gemunt. En dan staat er dat Jozef had werd bevreesd. Terwijl je zou zeggen, dat is logisch. Maar als je de rest van het leven van Jozef had bestudeerd, dan zie je dat hij eigenlijk helemaal niet zo bang was aangelegd. De hoofdstukken daarvoor heeft hij nog een veldslag gevoerd samen met koning Achab van Israël. De koning van Israël, die vraagt hem op een gegeven moment van, wil je met mij optrekken tegen Ramot? Jozef had, die geeft hem bij Achab aan, nou, dan wil ik eerst weten wat de Heer daarvan vindt. Dus ze gaan de profeten raadplegen. En er zijn vele valse profeten eigenlijk die hen naar de mond praten. Die zeggen van nou, trek maar op, de Heer vindt het goed. En dan komt er één profeet, Micha, die zegt, nou, dat is niet wat de Heer wil. Er is een leugengeest bij de andere profeten gekomen. En de Heer zegt dat je niet moet optrekken. En toch trekken ze dan op. Nou, wij zouden zeggen achteraf een domme actie, maar dat laat wel zien dat Jozef wat was helemaal niet zo bang aangelegd. Die durfde best een strijd aan te gaan. Nou, uiteindelijk loopt deze strijd ook slecht af, want koning Achab die heeft zich vermomd als een gewone soldaat. En die, door een verdwaalde pijl komt hij om het leven. En Jozef wat wordt in het nauw gedreven als de koning door de vijanden. En in zijn nood roept hij het uit tot God, die hem dan bevrijdt. Jozef had dus uit ervaring geleerd dat het niet zozeer gaat om welke moed hij had, maar dat zelfs als je heel moedig bent en niet zo bang bent aangelegd, dat je in het nauw kan komen. En dat het heel belangrijk is om eerst de Heer te raadplegen. Ze hadden dat gedaan en daar niet naar geluisterd en waren in de problemen gekomen. Dus als ze nu weer opnieuw, als de legers voor zijn deur staan, dan is hij heel bewust, gaat hij de Heer raadplegen. Het staat zelfs zo beschreven dat Jozefat zijn zinnen erop heeft gezet. Nou heb ik zelf twee kleine kinderen van 5 en 4, een jongetje en een meisje. En als je kinderen hebt, dan weet je heel goed wat het betekent als iemand ergens zijn zinnen op heeft gezet. Als mijn kinderen hun zinnen ergens op hebben gezet, dan laten ze niet los voordat het is gebeurd. En ze proberen dat op alle manieren. Ze kunnen dat heel lief proberen, ze kunnen dat met gehuil en gekrijs proberen, met stampvoeten en boos worden. Maar ze hebben hun zinnen erop gezet en dat laten ze niet los. En ergens vermoed ik dat je dat ook zo met Jozef had kan vergelijken. Hij moest en zou weten wat de Heer in deze situatie wilde. Hij had zijn zinnen erop gezet en hij zou niet loslaten voor hij het antwoord van de Heer had. En Jozef gaat er heel ver in. Hij gaat er zo ver in dat hij het hele volk inschakelt om te vasten. Zo beet hij zich vast, zo had hij zijn zinnen erop gezet. En nou ja, in deze tijd hoor je wat vaker over vasten. En in de Bijbel komt het ook regelmatig voor. Maar je moet zich voorstellen, dit is pas de derde keer in de geschiedenis dat een compleet volk gaat vasten. De derde keer in de Bijbel dat genoemd wordt. En eigenlijk is het ook een hele domme keuze. Dit is een van die rare dingen in de geschiedenis van Jozefat, als je een generaal zou zijn. Het is heel dom als er een heel groot leger voor je deur staat om iedereen te laten vasten. Je hele volk notabene. Want van vasten word je verzwakt. Als je niet eet, dan word je slap. We kennen dat allemaal. Als je al even te weinig hebt gegeten, dan word je slap. En als je nog eens echt gaat vasten ook, dan ben je helemaal niet klaar voor om een strijd te gaan voeren als je weet dat er over een paar dagen een leger voor je muren staat. Eigenlijk menselijk gezien een hele domme keuze. Maar dit laat zien dat Jozef echt alles voor op het spel wilde zetten om maar te weten wat de Heere van hem wou. En dat legt bij ons ook de vraag neer. Welk risico willen wij lopen om de wil van de Heere in ons leven te kennen? Is dat iets wat we zomaar even willen weten? Of zetten we er actief onze zinnen op om de wil van de Heere te kennen? En wat durven we daarvoor op het spel te zetten? De tweede vers wat met toen begint, is vers 5. Toen ging Jozefat tussen de gemeenten van Juda en Jeruzalem staan. Het volk verzamelt zich in de tempel en daaromheen, want dat paste er niet allemaal in. En Jozefat staat voor het huis van de Heer en die spreekt daar een prachtig gebed uit. Dat is op zich al de moeite waard om eens goed door te lezen. Maar hij begint met God te eren. Maar hij grijpt ook terug op de geschiedenis en de belofte die God in het verleden aan het volk gedaan heeft. En wil je daar iets meer van begrijpen, dan moet je eigenlijk weten waar Jozefat op teruggrijpt. Hij verwijst bijvoorbeeld naar de Ammonieten en de Moabieten. Nou, dat zijn de nakomelingen die Lot verwekte bij zijn dochters na Sodom en Gomorra. Dat zijn de twee volken die daaruit voortkwamen. En de inwoners van Seir, dat is een gedeelte van de Edomieten, dat zijn de nakomelingen van Esau. En de landen waar zij woonden waren specifiek door God aan deze volken gegeven. Dat is iets wat vaak niet zoveel opvalt, maar in Deuteronomium 2 staat dat beschreven, dat deze gebieden die zij bewonen, dus daar in het noorden, zeg maar ten oosten van de Jordaan, en het Seirgebergte ligt net schuin onder de Dode Zee, die gebieden waren aan hen toegekend. En dat zie je ook bij Exodus, bij de uittocht. Dan mogen ze daar niet doortrekken. En die gebieden zijn door God aan hen toegewezen. Het is eigenlijk het verschil tussen de nakomelingen van Abraham en die van Lot. De nakomelingen van Jacob kregen een ander land dan de nakomelingen van Esau. En vandaar dat Jozefat zich ook belofte heeft om zich op te beroepen. Deze volken hielden zich namelijk niet aan het grondgebied wat God hen had toegewezen. Zij wilden meer, zij wilden ook het grondgebied dat God aan Israël en aan Juda had toegewezen. Dus Jozefat beroept zich op de belofte van God aan zijn voorvader Abraham. Maar net zo goed aan de belofte die God gedaan heeft aan zijn bedovergrootvader. Dat was Salomo. Salomo had namelijk op precies dezelfde plek als Jozefat gestaan, daarvoor het huis van de Heer, bij de inwijding van de tempel. En Salomo heeft daar ook gebeden. In 2 Kronieken 6 en 7, ik zal het niet helemaal lezen, maar citeren. Daar kun je lezen over Salomo's gebed, wat hij dan uitspreekt bij de inwijding van de tempel. En ook het antwoord wat God daarop geeft. In 2 Kronieken 6 vers 34 zegt Salomo, dat zegt hij in zijn gebed, wanneer uw volk op uw bevel ten strijde trekt tegen de vijand en zij tot op bidden in de richting van deze stad die u hebt uitgekozen en van de tempel die ik voor uw naam heb gebouwd, luister dan vanuit de hemel naar hun bidden en smeken en verschaf hun recht. Vooral die laatste zin vind ik heel mooi, want Jozefat's naam betekent God is rechter. En dat is iets wat je door heel zijn leven heen ziet. Hij stelt bijvoorbeeld rechters aan in het land. Maar hij beroept zich hier ook op de vraag die Salomo aan God heeft gesteld. Verschaf ons recht. En God heeft daar bij Salomo ook heel duidelijk op geantwoord dat hij dat zal doen. Het is niet bij een vraag van Salomo gebleven. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen, is het bijna als Jozefat God herinnert aan de belofte die hij aan Abraham en Salomo heeft gedaan. Hij neemt eigenlijk zelfs woorden in de mond die ik bijna niet zou durven herhalen. Bijna alsof hij God ter verantwoording roept. U heeft het toch ooit beloofd dat u ons recht zou verschaffen als wij hier tot u zouden roepen? U heeft dit land toch aan ons beloofd en dat land aan de Ammonieten en de Moabieten? Wilt u nu uw belofte gaan inlossen? Ik denk dat weinig van ons God echt op die manier God ter verantwoording zouden durven roepen. Hij zegt eigenlijk, weet u nog wat u heeft beloofd? Dat mag u nu gaan uitvoeren. Eerder mochten we deze volken niet uit hun land verdrijven, nu komen ze dat bij ons doen. En toch zingen wij zo vaak, ik neem aan dat jullie dat hier ook zingen, staand op de belofte van mijn Heer en God. En dat is iets wat we in de praktijk mogen doen. De Heer heeft ons in zijn woord, zeker in het Nieuwe Testament ook voor ons, heel veel beloftes gegeven waar we op mogen bouwen. Waar we voor mogen uitgaan als zekerheden. En waar we het, om het menselijk te zeggen, maar ook God aan mogen houden. Natuurlijk zal hij zijn belofte waarmaken. Maar de Heer wil ook graag gebeden worden en zien dat wij op die beloftes vertrouwen. En dat is ook de reden dat wij die beloftes weer bij God als het ware in herinnering mogen brengen. Niet dat hij ze vergeten zou zijn. Wij zouden ze eerder vergeten zijn. Maar God wil zien dat we ook echt op zijn belofte bouwen en ons vertrouwen op hem stellen. En dan staat er in vers 14 de volgende toen. Toen kwam de geest van de Heere. Als we zo'n houding hebben waarop we staan op de belofte van de Heer, als we hem daarom vragen, dan zal hij ook gaan antwoorden. En Jozefat, reageerde de Heer direct. We hebben nog wel eens situaties in ons leven waar we moeten wachten op antwoord. Maar we mogen weten dat de Heer gaat antwoorden. Maar Jozefat was gezegend met een direct antwoord. En God kan op vele manieren gaan antwoorden. En in dit geval kiest God ervoor om door een van de andere Israëlieten heen tot Jozefat en tot het volk te gaan spreken. De geest van de Heer komt op Jahaziel. En dat is ook een reden waarom ze omgang met medegelovigen zo belangrijk is. Waarom het goed is om elkaar te ontmoeten zo op zondagochtend en door de weeks. Omdat God vele manieren heeft om tot ons te spreken. Uiteraard zijn woord. Maar zeker een hele andere belangrijke manier zijn onze medegelovigen. Die ons telkens weer wijzen op wat de Heer in ons leven wil. Wat ik zo opvallend vond bij het bestuderen van deze geschiedenis, is dat van Jahaziel zijn bijna een groot deel van zijn voorgeslacht staat genoemd. Je zou zeggen, van nou, het volstaat toch om even te zeggen, Jahaziel, zoon van Zacharia, daar kwam de geest van de Heer op, dan weten we wie het is. En op wie de geest van de Heer kwam, nee, maar de schrijver van de kronieken heeft ervoor gekozen, geïnspireerd door de Heilige Geest, om daar meer van zijn voorouders neer te zetten. En ik ben even de betekenissen gaan opzoeken van deze namen, van die hier genoemd staan. Jahaziel's eigen naam betekent de Heer heeft gezien. Dan van zijn vader, Zacharia, de Heer heeft zich herinnerd. Benaja, de Heer heeft gebouwd. Jeiel, weggenomen door God. Matanja, geschenk van de Heer. En eigenlijk zijn dit allemaal dingen die je terugziet in Jozefat's gebed tot de Heer. De Heer heeft gezien. Jozefat zegt, zie de Ammonieten. Jozefat zegt, hebt u niet? Zegt hij meerdere keren in zijn gebed. En de Heer antwoordt eigenlijk, de Heer heeft zich herinnerd. Jozefat zegt, uw naam is in dit huis. De Heer zegt, de Heer heeft gebouwd dit huis ook. Jozefat zegt, toen wij uit Egypte kwamen. De Heer zegt, weggenomen door God. En Jozefat verwijst naar het land dat u ons in bezit hebt gegeven. En de Heer zegt door Matanja, geschenk van de Heer. Het is eigenlijk, als je deze namen zo op een rij zet, letterlijk alsof de Heer letterlijk antwoordt op het gebed van Jozefat. En uiteraard zal hij dat niet op dat moment zelf zo hebben doorgehad. Maar het is wel een mooie manier als je terugkijkt op voor een wonderlijke manier waarop de Heer kan antwoorden. Waarin je de namen van het voorgeslacht al, Jozefat's gebed, bevestigd ziet. Waar de Heer zegt, ik heb jullie gezien op de plek waar jullie staan. Ik heb me mijn belofte herinnerd. Deze plek is inderdaad voor mij gebouwd. Ik heb jullie weggenomen uit het land Egypte en dit land geschonken. Het is bijna een samenvatting van zijn gebed. Maar gelukkig voor Jozefat antwoordt de Heer niet alleen op deze manier. Dit is een manier die wij achteraf mogen zien. Gelukkig geeft God Jozefat een heel letterlijk duidelijk antwoord. Hij zegt eigenlijk, Jozefat, dit is niet jouw strijd, dit is mijn strijd. Je hoeft niet bang te zijn dat dit mij uit de handen glipt. Sterker nog, ik weet precies waar ze nu zijn. Jahaziel antwoordt door de Heer precies waar het leger van de vijand op dat moment is. Er is geen boodschapper voor nodig, dat weet de Heer. En Jozefat, jij mag optrekken, maar ik zal met je meegaan. En ergens is het ook logisch dat dit Gods strijd is, want deze volken hielden zich niet aan het land dat toch de Heer aan hen was toegewezen. Dus zij hielden zich niet aan wat God hen had opgedragen. Maar wat is dat tegelijkertijd een bemoediging voor Jozefat? God neemt hem het complete probleem uit handen als hij het bij de Heer brengt. Hij zegt niet, ga me optrekken en ik geef je de overwinning wel. Dus dat Jozefat zelf moest gaan vechten. Nee, de Heer neemt het complete probleem uit handen. Jozefat hoeft eigenlijk alleen nog maar te gaan. Wanneer we onze problemen bij de Heer brengen, betekent dat niet dat we achterover kunnen gaan zitten. Maar we mogen meewerken aan de oplossing die God geeft. Dat is genade. Hij heeft ons niet nodig voor de oplossing. Maar het is genade dat hij ons er zelf aan laat meewerken. Maar het blijft de Heer zelf die de oplossing biedt. Nou, wat zou Jozef wat gaan doen? Wat zou ik gaan doen als ik zo'n antwoord had? Nou, ik zou toch mijn spullen gaan klaarmaken. En zorgen dat ik klaar was voor de volgende dag. Maar Jozef wat gaat eerst wat anders doen. Vers 18. Toen boog Jozef wat zich met het gezicht ter aarde. Het volk, Jozef wat buigt samen met het volk en dankt God. En dat is het belangrijkste wat wij moeten gaan doen als God tot ons gesproken heeft. Eerst hem danken voor het antwoord, voor de uitkomst die hij heeft gegeven. En daar wordt gelijk duidelijk hoe groot Jozefats vertrouwen is. We hebben vanochtend gezongen over vertrouwen op de Heer. Nou, Jozefats vertrouwen is zo groot dat hij eerst gaat slapen. Het staat er zo tussen neus en lippen door. De volgende ochtend stonden ze op, maar dat betekent dat ze eerst gaan slapen. En ik weet niet hoe het u vergaat als u zorgen heeft, grote zorgen, kleine zorgen. We kunnen vaak van kleine zorgen al wel wakker liggen. Bij Jozefat staat er een leger van 3 volken voor de deur, maar hij kan gaan slapen. Want de Heer heeft hem beloofd uitkomst te geven. En Jozefats vertrouwen is zo groot, dat als de Heer dat gezegd heeft, dat hij kan gaan slapen. En dan gaat hij nog een stap verder de volgende dag. De volgende dag, als ze opstaan, begint hij met zijn volk aan te moedigen om ook dat vertrouwen op de Heer te stellen. En op zijn profeten, dat staat er zo mooi tussendoor. Nou, Jozefat die wist hoe gevaarlijk het was om niet op Gods profeten te vertrouwen. Nou, hier gaat hij het, we gaan ze het wel doen. En blijkbaar neemt het volk dit ter harte. Want het gaat zo ver. Ik zou zeggen, nou, de Heer heeft geantwoord, ik mag optrekken. Laat ik nog wat zekerheden inbouwen. Laat ik in ieder geval, als ik dan ga optrekken, gewoon mijn leger in ieder geval klaarzetten. Dat als er wat moet gebeuren, dat we kunnen handelen. Nee, Jozefat gaat nog een stap verder. Die laat niet zomaar zijn leger optrekken. Die vraagt een onbewapende mannen om voor het leger uit te gaan. En om God te eren met gezang, lofzang en prijs. Nou, als Jozefat mij gevraagd zou hebben om daar vooraan te staan. Sowieso kan hij dat beter niet vragen. Mijn zangkwaliteiten zijn niet zo goed. Maar ik denk dat ik hem een beetje uitgelachen zou hebben. Gezegd hebben van nou, het is heel mooi dat jij op de Heer vertrouwt. Maar we moeten geen domme dingen gaan doen, Jozefat. Laten we nou verstandig zijn. Laten we gewoon in ieder geval met het leger optrekken zoals we gewend zijn. We vertrouwen op de Heer dat hij het gaat doen. En dan kunnen we zien wat de Heer gaat doen. Maar ik ga niet achter mij bewapende mannen. En voor mij bewapende mannen en ik zelf hier zonder wapens met alleen mijn stem. Dat gaan we niet doen. Maar nee, Jozefat had zoveel invloed op zijn volk. Dat hij zelfs dat vertrouwen wat hij op de Heer had, overbracht op zijn mensen. En ook daar mogen we van leren. Welke invloed hebben wij op onze omgeving? Wij zijn geen koningen zoals Jozefat. Maar ieder van ons heeft een plek van de Heer gekregen tussen de medegelovigen. En ook daar moeten wij nadenken. Hoe wijzen wij onze medegelovigen op wat de Heer, om te vertrouwen op de Heer in deze dingen? Deze zangers hebben waarschijnlijk een psalm gezongen. Er staat maar 1 zin van beschreven. Looft wat ze zongen, looft de Heere, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. En als je psalmen gaat doorkijken, zijn er eigenlijk maar 3 psalmen waar dat in voorkomt. Dat zijn psalm 106, 107 en 136. En het mooie is, welke van deze 3 ze ook gezongen hebben, elk van deze 3 psalmen gaat over het loven van de Heer op basis van overwinningen die al behaald zijn. Ze loven de Heer om dingen die al gebeurd zijn in het verleden. Elk van deze 3 psalmen. Maar hoe mooi is dat als je dat toepast op deze geschiedenis. Deze zangers gingen voor de troepen uit. En ze loofden de Heer voor overwinningen die al behaald waren. Het was voor hen. God had geantwoord en gezegd dat hij het zou doen. En omdat de Heer het gezegd had, was het voor hen alsof de overwinning al behaald was. Alsof die al in het verleden lag. En op het moment dat ze dat gaan zingen, bewijst de Heer dat het terecht is wat ze zingen. Want het is precies op dat moment gaat de Heer ook verwarring zaaien onder de legers van de vijand. Want dan staat er in vers 24, toen Juda bij het uitkijkpunt in de woestijn gekomen was. Nou, dan zien ze geen leger voor hun neus staan. Dan zien ze alleen nog maar dode lichamen liggen. De overwinning is al behaald. God heeft een hinderlaag gelegd voor de vijanden. Er staat niet beschreven hoe hij dat heeft gedaan. Dat mogen we aan de Heer overlaten. Maar het feit is dat de Heer zelf het heeft gedaan. Dat is waar het om gaat. En Juda heeft geen vinger hoeven uitsteken om die overwinning te behalen. Vers 25. Toen Jozefat en zijn volk aankwamen om hun buit te roven. Dit is pas het moment dat Jozefat eigenlijk wat mag gaan doen. Dat ze de handen uit de mouwen hoeven steken. Dat hele leger wat is verzameld, heeft geen zwaard, hoeven vast te houden. Het enige wat ze hoeven doen is de buit binnenhalen. En wat voor een buit? 3 dagen lang zijn ze bezig om alles binnen te halen. Had Jozefat dan zo'n klein leger dat ze er zo lang mee bezig waren? Nee, hij had een leger van meer dan 1 miljoen man, kan je uit de rest van Kronieken opmaken. 1 miljoen mannen die 3 dagen bezig zijn. Reken maar eens uit wat voor een buit dat geweest is. En tegelijkertijd bevestigt dat ook weer het doel van de Ammonieten en de Moabieten. Als ze zoveel buit bij spullen bij zich hadden, dan waren ze van plan zich in Israël te vestigen. Want een normaal leger wat alleen voor een veldslag optrekt, dat trekt zo licht mogelijk op met zo weinig mogelijk spullen. Als je zoveel spullen bij je hebt, dan trek je op om je ergens te gaan vestigen. Juda wordt rijk gezegend door de overwinning van de Heer. En hier zie je het contrast tussen de volken die zich niet houden aan wat de Heer heeft geboden en Juda die dat wel doet. Sterker nog, de nakomelingen van Lot, daaronder aan de Dode Zee, hebben Sodom en Gomorra gelegen. De nakomelingen van Lot zijn notabene langs de plek gekomen waar hun vader al het oordeel heeft meegemaakt, hun voorvader. Waar Lot al het oordeel heeft meegemaakt bij Sodom en Gomorra, langs de Dode Zee. En nu zien we dat God ze oordeelt, omdat zij zich niet hebben gehouden aan het land dat hij hen heeft toegewezen. En aan de andere kant, Jozefat, die zich baseert op Gods belofte en het land dat hij heeft toegewezen, die wordt rijk gezegend. Zo rijk dat 1 miljoen man 3 dagen aan het sjouwen is. En dan keren alle vers 27 de volgende toen. Toen keerden alle mannen van Juda en Jeruzalem om. Jozefat gaat eigenlijk door waar hij mee begonnen was. God de eer geven en lof prijzen. Hij heeft niet de buit binnen en gaat achterover zitten. Nee, hij keert terug naar de plek waar deze hele geschiedenis begon. En gaat weer naar het huis van de Heer. Terug naar de tempel en God daar prijzen. Goed. Ik zou nu mijn Bijbel kunnen sluiten. We hebben een prachtige boodschap gehad over hoe we ons vertrouwen op de Heer mogen stellen, daar alles voor inzetten en hoe dat wordt gezegend. Prachtige boodschap om mee naar huis te gaan. Maar ergens bleef deze boodschap me al lange tijd bezighouden. En er zit ergens iets vreemds in. Iets waar je de vinger niet op kan leggen. En ik ben eens gaan studeren. Want er kwamen nogal wat vragen bij me boven. Ik zei al, Jozefat, ik ben me eens van voorstellen hoe ik deze veldslag aangepakt zou hebben als ik generaal geweest zou zijn. We beseffen dat Jozefat heeft het grootste leger gehad wat Juda in de geschiedenis en Israël, Juda in de geschiedenis heeft gehad. Om me voor te stellen, Rehobeam had 180.000 man. Amazia, die kwam na Jozefat, had er 300.000. Abia, die voor hem kwam, heeft er 400.000 gehad. Dat zijn allemaal in de getallen die in de Bijbel genoemd zijn. Asa had er 500.000. David, koning David, die had er ook 500.000. Maar Jozefat, die had meer dan 1 miljoen mannen in zijn leger. Meer dan 2 keer zoveel als welke koning van Juda dan ook. Hij had een gigantisch leger. En sterker nog, dit leger was gelegerd in de vestingsteden, in de versterkte steden van Juda. Vestingsteden. Juda had steden die gebouwd waren als vestingen. Volgende punt. De schoondochter van Jozefat was een zus van de koning van Israël op dat moment. Koning Agab was omgekomen in de strijd. Maar de schoondochter van Jozefat was een zus van de koning van Israël, dus van het tienstammenrijk. Het was weliswaar een slechte schoondochter en een slechte koning van Israël, maar je zou zeggen, in tijden van nood, dan moet ik dat maar met een korreltje zout nemen. Dan kan ik mijn familiebanden wel wat aanhalen, zelfs al ben ik het niet helemaal met ze eens. Maar Jozef had dan nog meer vrienden. In Kronieken 17 staat dit in hele goede band op met de Filistijnen en de Arabieren die iets meer naar het westen woonden. Sterker nog, die kwamen hem geschenken brengen. Zal ik eens zeggen wat ik had gedaan als ik Jozefat was? Op het eerste moment dat ik hoor dat er een leger aankomt, had ik mijn leger neergezet in mijn versterkte steden, voedsel ingeslagen, boodschappers gestuurd naar de koning van Israël, naar de Arabieren en de Filistijnen. Jongens, er staat een leger voor de deur, komen jullie me helpen? Dan had ik een leger van meer dan 1 miljoen man gehad in vestingsteden. Sterker nog, wat ik ook had kunnen doen, er staat op een gegeven moment dat het vijandelijke leger langs de pas van Zis komt. Nou moet je zich voorstellen, tussen Jeruzalem en de Dode Zee ligt een hoogvlakte. En vlak voor de Dode Zee, bij En-Gedi, gaat het steil omlaag. Daar is een bergwand waar je nauwelijks tegenop komt. Er zijn maar een paar plekken waar je er tegenop komt en een daarvan is de pas van Zis. Dat is de meest gangbare, begaanbare pas. Maar dat is wel een pas waar je, wat ik heb begrepen, maar met een paar man naast elkaar kan lopen. En waar je rustig aan naar boven moet. En als je een leger hebt, kan je daar zelfs met een klein leger bovenaan de pas staan. En je kan iedereen zo, ik zeg het maar een beetje ongepast, maar iedereen zo eraf kegelen. Jozef had zelfs geen eens een groot leger nodig om ze te verslaan. Want er waren, geografisch gezien, had hij gigantisch voordeel als ze over de pas van Zis kwamen. Hij kon bovenaan die bergrand staan en ze hadden geen schijn van kans gehad, menselijk gezien. Maar Jozefat strategie was anders. Jozefat had menselijk gezien alles in huis om dit probleem de baas te worden. Hij had menselijk gezien van alles kunnen doen. En dat stelt bij ons de vraag, wat doen wij als in ons leven de legers van het noorden via het zuiden aanvallen? Als wij problemen in ons leven tegenkomen waarvan we denken, daar kunnen we eigenlijk niet mee omgaan. Maar ook problemen waarvan we denken, ik heb misschien nog wel wat in huis om daar het hoofd aan te bieden. Daar kan ik wel wat mee. Het risico van zelf oplossingen gaan bedenken is dat je een verbond sluit met de slechte koning van Israël in dit geval. Met een goddeloze koning. Dat je verbonden sluit met goddelozen, met dingen wat niet de wil van de Heer is. De Heer vraagt ons, welk probleem er ook op ons afkomt, om te gaan staan op zijn belofte en te zien wat de Heer wil gaan doen. En zeker voor ons die na het kruis staan, daar heeft de Heer al bewezen dat hij, welke zorg we ook hebben en welke problemen we ook tegenkomen, dat hij die de baas kan. Dat de Heer zelfs daarvoor zo ver wilde gaan dat hij zijn eigen zoon zond voor onze problemen, voor de dingen die wij tegenkomen in ons leven. En de Heer wil daarop antwoorden. Eigenlijk gaat deze geschiedenis over 2 overwinningen. De 1 was de overwinning van God over de legers van de vijand. Maar de 2e overwinning, die staat in vers 3. Jozefat werd bevreesd en zette er zijn zinnen op om de Heere te zoeken. Dat was geen overwinning over legers, maar misschien nog wel veel grotere overwinning. Een overwinning over Jozefats eigen trots, over zijn eigen hart. Een overwinning die we allemaal kennen, die misschien wel eens het moeilijkste is om te maken. Een overwinning over ons eigen hart, om onze eigen willen aan de kant te zetten, ons eigen kunnen en het van de Heere te verwachten. En dat is een grotere overwinning dan een overwinning over een leger van 1 miljoen man. En dat is de overwinning die de Heer van ons vraagt, om ons vertrouwen op hem te stellen. En dan zet ik nog 1 keer Jozefats strategie op een rij. Hij begint met de wil van de Heere te zoeken. En wat gaat hij doen? Hij gaat de Heer prijzen en dankzeggen. Jozefat gaat luisteren naar het antwoord van de Heer. En vervolgens gaat hij de Heer prijzen en dankzeggen. Hij gaat doen wat God heeft gezegd. De Heer prijzen en dankzeggen. En dan mag hij Gods overwinning zien. En opnieuw gaat hij de Heer prijzen en dankzeggen. En dan wordt hem een leven in vrede gegeven. Dan staat het, eindigt er mooi, God gaf hem rust van rondom. En eigenlijk is deze geschiedenis niet zoveel anders dan wat het Nieuwe Testament ons leert. Daarmee wil ik afsluiten. Filippenzen 4, vers 6 en 7 staat eigenlijk deze geschiedenis, deze boodschap, heel mooi samengevat in nieuwtestamentische woorden. Filippenzen 4, vers 6. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Amen.